Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 111 van Disney-klassiekers. Vandaag met een soort van collega eigenlijk, collega-journalist. Bo van Spilbeek, bekend van VTM Nieuws. Dag Bo.
Hallo, dag Robin.
En wat weinig mensen weten, denk ik, is dat jij ook wel een grote Disney-fan bent.
Ja, absoluut. Eigenlijk al heel lang. Met de kinderen die intussen groot zijn, nu zijn er kleinkinderen bij, is dat alleen maar gegroeid. We hebben ook jarenlang een pas gehad voor Disneyland Parijs. Onze kerstboom hangt nu vol Disney-ballen. Ik weet niet hoe het komt, maar het is iets wat in heel de familie leeft. Want ook bij de neven en nichten, en zeker onze kinderen, onze volwassen kinderen ook, iedereen is grote Disney-fan.
Die blijven Disney-fan.
Ja. Absoluut, ja, absoluut, diehards.
Kan je je nog herinneren met welke film dat ooit begonnen is? Wat is de eerste Disney-film die je gezien hebt?
Ofwel is dat Merlijn de Tovenaar. Maar de eerste film die ik mij echt goed herinner als een nieuwe Disney-film is het Jungle Book van 1967. Ik vermoed dat ik hem in 1968 gezien heb. Ik was toen 9 jaar. Want Merlijn, ja, dat was een oude Disney-film. Die bestond al en die is waarschijnlijk ooit met de feestdagen opnieuw uitgebracht. Maar Jungle Book was een nieuwe Disney-film en ook een andere. Hè. Als je vergelijkt mij met Bambi, Pinocchio, Dumbo, al die klassiekers. Ja, eigenlijk springt de Jungle Book daar toch een beetje tussenuit. Hè. De setting is geen sprookjeswereld, het is geen adaptatie van een sprookje. Het speelt zich niet af in Londen, zoals de Dalmatiërs, of in Parijs, zoals later de aristocraten. Maar het speelt zich af in India en het is gebaseerd, losjes gebaseerd, op de boeken van Rudyard Kipling. Een Britse koloniaal, die dat ook geschreven heeft met natuurlijk de mentaliteit van die tijd, ook met de standen, het verschil tussen de Britten en de lokale inwoners, de Indiërs. Maar dat Jungle Book was heel verfrissend. En ik was toen ook bij de Welpen. Ik was bij de Scouts, maar toen de Welpen. En het was een traditie bij veel scoutsgroepen dat bij de Welpen de leiding namen kreeg uit het Jungle Book. Dus de hoofdleiding, dat was Akela. We hadden ook een Baloo, een Bagheera, een Ka, Chil, de gier of de wouw, eigenlijk oorspronkelijk de wouw. En dan zeker met die zomerkampen met de scouts, was toen gewoon het Disney Jungle Book het thema. Uiteraard, alle kinderen hadden die film ook gezien, denk ik. Dus dat is echt wel de film die mijn jeugd het meest getekend heeft.
Het is ongelooflijk dat je dat vertelt, want dat is echt het verhaal dat ik thuis ook altijd gehoord heb van mijn moeder, die ook als kind zot was van die film, als totemnaam dan bij de Giro ook K gekregen heeft, als K de slang, want haar naam is Kaat. Dat was een logische blijkbaar, niet omdat ze giftig was zoals K in de film.
Nee.
En ook haar kamer ging vol met tekeningen, dingen die ze al nagetekend had uit die film.
Ja, maar dat is... Het is ook een andere tijd, hè. Zoveel films kwamen er niet uit, zeker kinderfilms niet. Dus om de zoveel jaar, want toen was het echt nog jaren wachten op een volgende Disneyfilm. Ja, wanneer een nieuwe Disneyfilm uitkwam, was dat gewoon een evenement. Veel meer dan nu. Ik denk dat bijvoorbeeld om aan de laatste te denken, Wish. Ja, Disneyfans weten dat. Maar de tamtam er rond is veel minder dan vroeger. En ik denk dat ik als kind echt wel alle toen bestaande Disneyfilms kon opsommen. Dat kan ik nu niet meer. Zeker die laatste, er zijn er heel veel bijgekomen. Als je ziet, als je begint bij Sneeuwwitje, om met de langspeelfilms te beginnen. Hè, niet Steamboat Willie. Ik weet niet de hoeveelste film het Jungle Book was, maar zoveel waren er nog niet.
Het zal zijn niet de 20ste geweest zijn.
Er is 10, 15. En nu zijn er veel meer. Maar dus ja, dat heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. En ja, het is ook zo'n leuke film. Het is ook het is een film waar ook leuke muziek in zit. Er zijn toch een stuk of 5, 6 liedjes die gewoon bijna hits geworden zijn, bijna los van de film. The Bare Necessities, King Louis die zingt. Het is heel plezant.
Ja, het is eigenlijk... Want je hebt hem eigenlijk nu in de aanloop naar de aflevering vandaag opnieuw bekeken, net zoals de remake in 2016. Denk je dat die film, de originele dan, van 67, dat die vandaag voor een huidige generatie kinderen nog overeind blijft? Want ik had een beetje het gevoel dat die heel erg traag is.
Ja, ik heb mij dat ook afgevraagd. Ik denk dat het voor jonge kinderen nog altijd kan. Hij is heel mooi gemaakt. Natuurlijk, het is nog echte animatie, met de hand getekend, met verschillende lage tekeningen, met een achtergrond en dan die personages die dan beeld per beeld gefotografeerd worden. Het is echt nog vakmanschap. Maar ja, dat maakt het natuurlijk minder flitsend dan de moderne computeranimatie. Maar het is ook een eenvoudig verhaal, maar ik denk dat dat voor kinderen net goed is. Mm-hmm. Het is eigenlijk het is een soort hoe moet ik zeggen, het is het verhaal van Mowgli die onderweg is naar de Man Village. Het is een beetje ook een coming of age bijna. Hij blijft even jong in de hele film, maar hij groeit weg van de wolven waar hij opgevangen is als kleine baby. En hij gaat naar het volwassen mensenleven. En het is heel simpel, hè. Hij komt allerlei dieren tegen onderweg. En die hebben dan wel iets speciaal. Maar het zijn ook sympathieke figuren. Je hebt natuurlijk Baloo, dat is de allersympathiekste van allemaal. Bagheera is dan streng, maar Bagheera is streng, maar rechtvaardig. Mm-hmm. En ja, zelfs de minder goede figuren, K de Slang, die eigenlijk in de verhalen van Rudyard Kipling toch een positief personage is, dat dus Mowgli verwittigt en zo bij gevaar. Chill ook, de gier die hier niet vernoemd wordt. Ja, die gieren die zijn... Ja, dat is gewoon heel grappig. Een film van 67, ik denk dat in die tijd de Beatles en de Rolling Stones ook zo'n kapsel hadden. Dus dat is helemaal in de tijdsgeest. En eigenlijk is zelfs Shere Khan geen hele slechterik, waar hij in de remake bijna aandoenlijk slecht is. Hij is heel slecht, door en door slecht. Maar ik dacht ook, Ocharme de tijgers. Hè. Een tijger is een heel mooi dier. Het is natuurlijk een roofdier. Maar in die nieuwe film, het is zo'n beetje een tijger op de sukkel, een oog kwijt, overal verbrand. Je hebt er bijna compassie mee en dan is die nog zo slecht ook. Dus ik vraag me af hoe kinderen op die nieuwe film reageren, want die nieuwe film is veel donkerder, veel dichter bij de originele verhalen van Kipling. Want uiteindelijk, dat zijn verhalen van eind 19e eeuw, als ik me niet vergis, die toch... het zijn losse verhalen waarvan er een stuk of 3 uitgeplukt zijn om de film te maken, maar... Het zijn toch allemaal verhalen over dood en jacht op die dieren, ook over de standenverschillen, hè, de Britse koloniale en dan de lokale Indiaanse bevolking, waar toch een beetje op werd neergekeken. Ik heb toch gelezen dat Walt Disney, want Jungle Book is de laatste film waar Walt Disney zelf nog heeft aan meegewerkt natuurlijk als grote baas van de Disney Studios. Maar hij wou absoluut dat het een familiefilm zou zijn, ook voor kinderen. Dus al die donkere verhaallijnen, die moesten eruit. En ja, dat maakt het misschien wel een van de sympathiekste films die er zijn. Want ja, zelfs Bambi of Sneeuwwitje, dat zijn eigenlijk allemaal toch wel vreselijke films. Als kind was ik ook bang, hè? Dus toen ik die allemaal gezien heb. Want die heb ik waarschijnlijk ook in die jaren gezien, maar ja, dat waren allemaal...
Die werden dan opnieuw uitgebracht in de bioscoop,
uitgebracht,
ja.
Voor kerst of voor Pasen, ik weet het niet. Maar ja, het Jungle Book springt er op een of andere manier uit, vind ik.
Ja, en het is exact wat je zegt. Zelfs het meest kwaadaardige personage in die originele tekenfilm ziet er nog altijd wel sympathiek uit. Die Shere Khan,
dat is
liefelijk getekend.
Absoluut, absoluut. Ja. En uiteindelijk, ja... want ik weet zelfs niet of die in de originele film uiteindelijk sterft. Ik denk dat dat een beetje in het midden wordt gelaten. Waar het in de nieuwe wel heel duidelijk is dat die in die vuurzee... terechtkomt. Je hebt zelfs zo'n soort van de relatie met Bagheera, ook een kat eigenlijk, een katachtige, die verstaan elkaar precies. Mm-hmm. En je voelt zo Bagheera die zijn verantwoordelijkheid wil opnemen en Mowgli moet beschermen en begeleiden. Die precies toch met Shere Khan zo'n relatie heeft van kom, allez, laat die gerust, laat die naar het mensendorp gaan. Dus een echte slechte slechterik is er niet. Mm-hmm. En dat is toch zeldzaam bij de Disney-films.
Ja, dat is waar. Terwijl in de remake, daar is hij absoluut wel de slechterik. Ja. Daar zit ook net iets meer gelaagdheid in dat verhaal van die Mowgli en van waar komt hij nu eigenlijk. Ja. En het is veel minder een roadtrip. Ik had het gevoel bij die eerste, we
zijn altijd onderweg. Hè?
Ja. Ja, ja, ja. En dan maken we kennis met die en dan met die. En iedereen draagt wel iets bij, een beetje wat je zegt aan die coming of age. Iedereen draagt iets bij aan Mowgli.
Ja.
En aan het einde van de rit heeft hij een rugzakje vol. En is hij klaar voor de mensenwereld.
En kan hij eindelijk een meisje leren kennen en een lang en gelukkig leven leiden tussen de mensen. Die tweede film is ook geen kinderfilm meer. Ik denk zelfs dat die bij ons 12 plus was gequoteerd. Ik heb gelezen dat in India de kinderen er niet alleen naartoe mochten gaan. Dat ook de aanbeveling was in de Verenigde Staten. En inderdaad, ik hoorde onlangs nog van een moeder die mij zei dat haar kinderen gewoon bang waren bij het bekijken van het nieuwe Jungle Book. En ja, het is een heel donker verhaal. Natuurlijk, die computeranimatie is fenomenaal, hè, want het enige personage is Mowgli en al de rest is erbij getekend. Dus dat is fantastisch. Maar eigenlijk die roadtrip van het oude boek geeft meer een verhaallijn dan in de nieuwe film. In de nieuwe film mis ik bijna soms een verhaallijn. Je hebt natuurlijk het verhaal van de slechte tegen de goeie. Maar ik vind dat het minder samenhangt. Mm-hmm. Wat misschien ook het gevolg is van het feit dat uiteindelijk het Jungle Book gemaakt is vanuit drie losse verhalen van Kipling in zijn verzamelboek, dat dus Jungle Book heet. Ik zou niet weten hoe de hedendaagse jeugd of de hedendaagse kinderen naar beide films kijken. Maar bij mij, en dat is natuurlijk misschien omdat ik ook een grote Disney-fan ben, ja, dat eerste Jungle Book ademt ook de sfeer uit van de Disney-parken, hè, de Magic Kingdom. Als je daar bent, als je daar rondloopt, ga je helemaal op in die sfeer. De prinsessen, al die personages en zo verder. Het is allemaal lief, het is allemaal misschien zoet en gesuikerd. Maar het is wel prettig. Mm-hmm. En prettig is niet het gevoel dat ik zou associëren met de remake.
Nee, klopt.
Het is een, een heel ernstige film.
Terwijl, ja, het is een beetje wat je zegt, als je naar Disneyland gaat en je hebt al de sprookjes die zitten verzameld in Fantasyland.
Ja.
En je hebt dan Adventureland, waar eigenlijk niet echt een één-op-één Jungle Book referentie is.
Nee.
Maar het klopt daar wel. Als ja. Baloo daar rondloopt, dan heb je wel
absoluut.
Het gevoel van, ja, die hoort hier thuis.
Die hoort hier thuis, hè. En zelfs als je in de Disney-studio's rondloopt en je komt daar Cruella de Vil tegen, nog zo van... Dat is mijn lievelingsslechterik van de Disney-films, Cruella. Ook omdat die zo grappig is. En dat is trouwens een groot verschil. Als je de 101 Dalmatiërs ziet, 1961, en dan de remake met Glenn Close... Die is ook grappig. Dat is bijna één op één de vertaling van de tekenfilm in een live-action film. Hetzelfde met Belle en het Beest, met Emma Watson. Dat is eigenlijk de tekenfilm met echte acteurs en actrices. En ja, ook in die... Ook de live-action Dalmatiërs, dat zijn... Ja, dat is slapstick, hè. Je hebt die boeven zijn even grappig en onbeholpen. Cruella de Vil is even gedreven, slecht, maar eigenlijk toch ook een beetje aandoenlijk en zo over de top dat het plezant wordt. En dan mis ik mis zeker het aspect humor in deze, de remake. Er zit een klein beetje in, maar ook weer niet meer die slapstick scènes die je hebt in de oude film. Ik denk aan de ontmoeting met K. de Slang.
Mm-hmm.
En K. de Slang die dan zijn staart rond een tak van een boom kronkelt. En Baloo, enfin, of een of ander personage trekt die los. En als een soort veer wordt die staart zo ineens in elkaar gedrukt en K. vliegt weg. Of zoiets. Maar alleszins echt een slapstick. Echt iets dat je even goed in een Tom en Jerry of Woody Woodpecker of weet ik wat film, om de concurrentie te noemen, zou kunnen terugvinden. De scène met de olifanten, met Hattie en heel de kudde olifanten die volgt en dan wordt er halt geroepen en botsen ze allemaal één voor één tegen elkaar. Dat is pure slapstick. Dat heb je niet meer in de live-action film. Hij is zeker diepgaander, hij is zeker gelaagder. En hij is ook, denk ik, voor een ouder publiek. Mm-hmm. Wat dan weer maakt dat misschien volwassenen die nieuwe film ook beter zullen vinden. Ik denk dat je naar de oude echt moet kijken met kinderogen. En in mijn geval met de herinneringen van toen. En die nieuwe, ja, dat is... Daar zitten ook wel thema's in. Hè. Ik vind bijvoorbeeld twee dingen, in de eerste en in de tweede film. Wat opviel, Mowgli is volgens mij in de eerste film het eerste hoofdpersonage van kleur. Voordien heb je prinsessen en prinsen uit de sprookjeswereld. Je hebt ook een paar verhalen zoals... de Dalmatiërs onder meer en de Schone en de Vagebond die zich in de echte wereld van de jaren 50 en 60 afspelen, maar westers, in westerse omgevingen. Later heb je nog de Aristocatten, dat is ook Parijs, dat is westers. Het Jungle Book heeft een Indiaas jongetje, dus een jongetje van kleur, als hoofdpersonage. Dus dat viel mij op in de eerste. En wat mij opvalt in de tweede, Mowgli probeert een wolf te zijn en doet er alles aan, maar krijgt toch het verwijt dat hij dan tricks gebruikt, namelijk instrumenten, een soort kalebas of zo om water te scheppen, wat wolven niet doen. Hij mist dan een paar skills, hij herkent de dode takken van een boom niet, wat een wolf zou moeten doen, en Bagheera wijst hem daarop. En je hebt zo het gevoel van, ja, Mowgli die zoiets heeft van, ik zal nooit aanvaard worden als een echte wolf. En daar ga ik even naar mijn eigen verhaal, mijn transitie. er zijn nog altijd mensen die af en toe zo op reacties op sociale media zeggen van ja, jij zal nooit een echte vrouw zijn. En is dat daarin gestoken? Want dat geldt, ik herken daarin het verhaal van ik was man, ik wil een vrouw zijn, ik voel mezelf vrouw, voor mezelf ben ik een vrouw, voor anderen zal ik het nooit zijn. Dat geldt evengoed voor mensen van kleur, voor mensen met een andere geaardheid, die ook niet aanvaard worden. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat, mm-hmm. dat is de verdienste van zeker van die nieuwe film. Maar ja, 67, 2016, ja, dat is
een, tuurlijk.
Dat is heel, heel lang, hè. Dat is een halve eeuw.
Bijna. En het is wel een thema, telkens op een andere manier verteld, dat wel steeds vaker in die Disney-films opduikt. Het feit van een hoofdpersonage is anders en voelt zich misschien niet meteen aanvaard door de rest van de gemeenschap. Ja. Is dat iets, en dat is misschien moeilijk om te beantwoorden, want ja, het bestond toen niet, maar is dat iets wat je achteraf bekeken misschien wel gemist hebt als kind, dat er dat soort verhalen verteld werd?
Ja, ongetwijfeld. Ik denk, als kind zie je het gewoon eerste graads. Nu, het is ook een film die ik een aantal keren gezien heb. Ja, ook als je zelf kinderen hebt, dan heb je al die Disney-films eerst op cassette, later op DVD. Onze kinderen zijn alleszins ook opgegroeid met al die Disney-klassiekers. Maar de gelaagdheid, die ga je pas later ontdekken. Eén, bij het nog eens herbekijken van films. Twee, gewoon door het ouder en wijzer zijn en daar andere invalshoeken in vinden. Maar die zijn er ook minder in die eerste film. Die eerste film is voor een groot deel eerste graads te bekijken. Je hebt er een paar, maar niet zoveel. Het is niet zo rijk aan lagen als de tweede. Maar aan de andere kant, op het einde van de originele tekenfilm blijf je wel met een goed gevoel achter. Het eindigt heel positief. Mowgli ontmoet een meisje, trekt met haar naar de Man Village. En ze leefden nog lang en gelukkig, hè, kan je erbij verzinnen. Dat is in die tweede film toch anders. Er komt trouwens ook geen meisje in voor. Hè? Dus Mowgli gaat wel naar het mensendorp. Maar het wordt een beetje in het midden gelaten.
Ook dat is wel zo, Disney de laatste jaren, er hoeft niet per se een love interest te zijn.
Nee. Het is een hedendaagser verhaal, een hedendaagsere Disney-film. Maar als je mij nu zou vragen welke film van de twee verkies je, dan denk ik toch de eerste. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het echt mijn eerste nieuwe Disney-film is die ik bewust heb gezien. En waar toen ook heel veel reclame rond werd gemaakt. En ik zeg het, de dimensie van de scouts heeft er zeker toe bijgedragen. Ja, en ook misschien ja, de remake, dus de live-action film. Het was niet de eerste, maar intussen zijn er al heel wat geweest. Hè? En ze heten dan soms anders. Hè? We hebben ook nog van de Dalmatiërs een Cruella. De jeugd van Cruella. Van The Lion King is er ook eentje. Van dezelfde regisseur, dacht ik, Jon Favreau.
Klopt.
Dus nu zijn er meer. Nu kan je moet goed mee zijn om ze allemaal te volgen. Dus,
maar ik moet wel nog de persoon tegenkomen die gaat zeggen, ik vond de remake beter dan het origineel.
Ah, ik ben blij.
Tenzij, ik denk dat inderdaad vooral ermee te maken heeft dat wij kijken met de blik van toen. Wij zijn opgegroeid met wij dan vinden het
absoluut
origineel.
Ja, ja.
En dan gaat het nieuwe nooit beter zijn.
Ja, misschien het is zo, wat ik vroeger zei van oude mensen, ik ben nu zelf bijna 65, het was allemaal beter vroeger. Maar voor een deel denk ik dat dat ook klopt. De jaren 60, waarin ik opgegroeid ben, waren echt onbezorgde jaren. De Tweede Wereldoorlog was eindelijk wat vergeten. De welvaart nam enorm snel toe. En dat vertaalde zich ook in allerlei, bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten. Eerst misschien dingen zoals een koelkast en een stofzuiger, radio, maar dan ook televisie en allerlei dingen. En nu leven we toch in een wereld waar het allemaal veel complexer is, waar je niet zomaar kan zeggen van het gaat altijd beter. Zeker nu de laatste jaren met de conflicten die er zijn, de COVID-pandemie, de energie, waar we toch een beetje moeten opletten of het loopt allemaal helemaal fout af. Plus ook de connectie met de hele wereld door de sociale media, door het internet. Vroeger wisten wij niet noodzakelijk dat er ergens oorlog was of dat er ergens een ramp gebeurd was. Ja, nu weten we dat binnen de paar minuten of paar uur. Omdat, ja, het is de Global Village geworden, hè? De hele wereld is één dorp. Dus het is minder eenvoudig. Dus ik weet niet hoe de jeugd van vandaag, of de jonge volwassenen van vandaag, daarnaar kijken. Maar het zal ongetwijfeld anders zijn dan mensen van mijn generatie.
Mm-hmm. Ja. En het aanbod is ook gewoon gigantisch geworden, zodat je er al echt moet bovenuit steken met iets. Ik wil nog eens terugkeren naar die originele tekenfilm, omdat je zegt van ja, het heeft een mooi einde, een happy end. Tegelijk zou je kunnen zeggen dat einde misschien wel bevestigt wat je in de andere film, wat je daarin zo raakt, namelijk het feit dat Mowgli anders is en nooit zal aanvaard worden en daarom duwen ze maar terug naar zijn zogezegde eigen soort.
Ja, je zou het zo kunnen bekijken, maar ik heb het zo niet gepercipieerd. Maar eigenlijk is het wel zo, hè. Dus Bagheera krijgt een beetje de opdracht om Mowgli naar de mensen te leiden waar hij thuis hoort, omdat hij eigenlijk toch niet thuis hoort in de wolvenroedel. Het is zeker iets wat je erin kan zien. Alleen vraag ik mij af of dat er zo bewust ingestoken is. Ik denk dat het misschien gewoon ook de tijdsgeest is. Mm-hmm. En inderdaad, toen moest elke film eigenlijk positief eindigen. Hè? Dus het was toen allemaal, ik zeg het, en ze leefden nog lang en gelukkig. Hè? Het zit erin, maar onderhuids. Dus misschien toch een gelaagdheid. En misschien ook onbewust. Ik zou het niet durven zeggen.
Het is alleszins een periode waar men nog niet echt bezig was met dat soort van grote thematieken.
Nee. Uiteindelijk, 1967, dat is toch, ja, je had wel een beetje de vrouwen die je had de Women's Liberation, en de pil en de BH's over de haag gooien. Dan had je daarna mei 68 de studentenopstanden, eerst in Parijs en dan een beetje overal in het Westen. Maar het was inderdaad nog het prille begin. Ik denk ook de hippies, dat is nog net iets later, dat is eerder begin jaren 70, Woodstock en zo. Ik weet niet exact meer, was dat eind 60?
Was dat niet, eind 60?
Misschien maar, eind 60, ja. Maar zo die hele flower power toestand, dat is allemaal wel later. Maar het ontluikt al een beetje. En nu, 2016, dat is toch, hoewel dat voor COVID is, voor de oorlog in Oekraïne, voor wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. Maar toch, een wereld die bedreigender is dan toen. Uitdagender ook, natuurlijk. Hè. Het heeft ook zijn positieve kanten.
Mm-hmm.
Heel opmerkelijk, maar zeker niet één op één een vertaling van de tekenfilm, zoals met de Dalmatiërs of met Belle en het Beest wel was.
Ja. Ik vind het op zich verrassend dat die regisseur dan, John Favreau, dat hij er enerzijds voor kiest om een ander soort film te maken. Het mag donkerder zijn, meer diepgang enzovoort. En anderzijds toch voor een bepaald aantal aspecten teruggrijpt naar die tekenfilm, ja. Zoals de liedjes. Ze zijn het niet allemaal, maar er zitten er twee volledig in.
Ja.
En er wordt gehint naar het nummer van Kade Slang.
Ja.
Wat dan weer...
In de aftiteling.
Heel cartoonesk was voor die tijd. En misschien niet nodig is in dit soort film.
Ik vond het een beetje raar. Omdat je dus niet... Ja, ook de Bare Necessities is natuurlijk ook een woordspeling op Bare, B-A-R-E en Bare, B-E-A-R. En het past volledig in het eerste verhaal van... Ja, de levensgenieter Baloo, die zegt tegen Mowgli van... Ach, eigenlijk, je kan leven van rozengeur en maneschijn. Die Bagheera, een beetje een zaag. Doe zoals ik en pluk de dag. Dat liedje in de nieuwe film is wel een beetje... Het komt anders over. Wie misschien wel een beetje meer herkenbaar is, en waar eigenlijk ook een aantal knipogen of dubbele bodems in zitten, dat is natuurlijk de koning van de Bandarlog, die niet King Louis heet. Maar je hebt daar volgens mij twee filmreferenties. Je hebt de filmreferentie naar King Kong,
mm-hmm.
de reuze aap, die heel beangstigend is. Maar, ik heb het gelezen, maar ik had het bij het bekijken van de film ook wel herkend. Je hebt ook de referentie naar Colonel Kurtz, Marlon Brando, in Apocalypse Now. Dat zit er blijkbaar ook in. En ik had dat gezien, maar ik heb het ook ergens gelezen achteraf. Dus denk ik dat het er waarschijnlijk wel met een bedoeling in zat. En dat is dan wel fijn, omdat je op die manier toch cinefiele knipogen hebt. En dat maakt de beleving van de film ook weer net iets leuker.
Ja.
Als je ze herkent.
En het is ook een personage dat ze inderdaad gerecupereerd hebben van die tekenfilm, want het zat niet in het boek.
Nee.
In het boek zou er gestaan hebben, apen zullen nooit een leider hebben en volgens Bagheera gaan ze die ook nooit hebben.
Ja dat is dan blijkbaar dat wordt toch geïnterpreteerd, en misschien is het ook wel zo, als een soort van racistische opmerking van Kipling, en waar hij met apen... mensen met een andere huidskleur bedoelt. Zit er misschien in bij Kipling. Ik weet niet of dat er op die manier nog in zit in de Disney-films. Ik denk het niet. Kan ik mij niet inbeelden.
Ik heb bij de tekenfilm wel dat gevoel, los van King Louie, want dat ziet er wel duidelijk een goede leider uit, maar de andere apen zijn een beetje dom.
Ja. Ja. Maar, ze zijn een beetje dom, maar ik heb toch niet direct een associatie gemaakt met mensen.
Nee.
Ook al misschien omdat Mowgli ook geen witte of blanke jongen is. Want uiteindelijk, ook de gieren zijn een beetje dom of toch niet echt efficiënt bezig. Ja, het is gewoon... Ja, apen zijn wel grappig wezens, hè. Als je apen ziet, en wij doen dat hier alleen in de dierentuin. Maar apen kunnen gewoon echt wel grappig zijn. En ik zie daar niet meteen een racistische connotatie in. Maar ik denk wel dat die er in de oorspronkelijke boeken... of verhalen van Kipling wel in zat. Natuurlijk, het is ook weer... Het is een boek van eind 19e eeuw. Als je Kuifje in Congo bekijkt... Ja, daar zie je ook die dingen. En moet je boeken, verhalen, romans, tekenfilms... niet bekijken vanuit het perspectief van die tijd... al dan niet eventueel bij het heruitgeven of heruitbrengen met een toelichting daarover. Maar ja, in 2023 denken wij anders dan in 1967 of 1890, of wanneer was dat juist?
Ja, zeker. Hoewel als er in 67 wel al een beetje gevoelig voor waren. In die zin dat Disney wel in de gaten had. Eigenlijk was die rol van King Louis beloofd aan Louis Armstrong.
Ja.
En ze hebben die daar dan finaal afgehaald.
Ja.
Uit schrik. Wat gaat het publiek zeggen?
Inderdaad. Ik begrijp het. Aan de andere kant, ja. Goh. Het is dus wel een jazzy liedje. Het is heel... het zou perfect gekund hebben. Maar inderdaad begrijp ik dat Disney daar op zijn hoede voor was en dan gekozen heeft voor
voor een witte Louis.
Ja.
Die dan eigenlijk qua stemgebruik een Afro-Amerikaanse jazzzanger nadoet.
Absoluut. Ja. Ja, dat zou dan vandaag misschien ook weer niet kunnen, hè, sinds we het fenomeen van blackface kennen. Want uiteindelijk, bij de eerste gesproken en gezongen films, had je in Amerika ook Al Jolson, dat was een blanke zanger, maar die trad op als, met een zwart gezicht en blackface, was ook een grote vedette. Dat zou vandaag absoluut onmogelijk zijn. Maar ook weer, dat is natuurlijk jaren 30. Al Jolson, maar het is...
Er is zelfs een Mickey Mouse-filmpje in de jaren 30 waar Mickey Mouse blackfaced.
Oké.
Hij steekt een dynamiet in zijn mond,
die
staaf ontploft, waardoor hij helemaal zwart als roet is, en dan gaat hij optreden.
Ja. Ja, dingen die nu als totaal ongepast zouden gezien worden. En ja, ook weer, hè. Het is de tijdsgeest die anders was. Uiteindelijk, in de tijd van de eerste Mickey Mouse films, hadden zelfs vrouwen geen stemrecht, hè, bij ons.
Mm-hmm.
Ik bedoel, het was niet alleen de kleur, het was ook gender. En als je nog wat verder teruggaat, had je het seinskiesrecht, dan hadden de minder begoede mensen, de armere mensen, ook geen stemrecht of minder stemrecht. Dus ja, we evolueren wel, gelukkig. Dus...
Ja, absoluut. En ik denk dat wij hier in Europa dan grotere stappen zetten. Zeker als we nu naar zelfs films van vandaag, die vanuit Amerika naar hier komen, dan zien we toch dat wij wel mentaal wel wat stappen verder staan.
In Europa bedoel je? Ja. Ja, de Amerikaanse samenleving is wat dat betreft nog altijd... als je de hele Black Lives Matters-beweging ziet... ik ben ook net terug uit de Verenigde Staten. Ja, daar is toch nog altijd een verschil, hè.
En als we het dan hebben over representatie, niet alleen qua kleur, maar ook qua geaardheid, qua anders zijn, dat is daar quasi onbestaande, hè?
Ja.
Maar toch in family entertainment.
Ja, inderdaad. Dat is... Disney... merkt daar nu ook de gevolgen van, hè? In Florida. Als je ziet wat daar aan de gang is, dat is eigenlijk beangstigend.
Mm-hmm.
Het is zelfs zo dat een transvrouw die ik ken, mij waarschuwde van, je gaat toch niet naar Florida. Want je hebt daar een wet over het gebruik van de toiletten, waar je dus gevangenisstraffen kan oplopen als je niet naar een toilet gaat van je geboortegeslacht. De vraag is alleen hoe ze dat kunnen handhaven. Ik heb in Amerika ook geen enkel probleem gehad. Maar Ron DeSantis, de man die een open oorlog voert tegen Disney, is ook de man die dat erdoor gedrukt heeft. En de definitie is, ofwel heb je eierstokken, ofwel heb je teelballen. Dat is de definitie van vrouw of man. Hoe ze dat ook kunnen nakijken en natrekken, I don't know. Maar die wet is gestemd in Florida.
Dat is om te beginnen al knettergek, maar het is wat je zegt, dat is quasi niet te controleren. Ik bedoel, wanneer men jou in Florida zou zien,
tuurlijk,
dan gaat toch niemand zich daar vragen bij stellen?
Nee. Dus ik denk ook niet dat er... ik weet het eigenlijk niet of er een probleem zou zijn, maar want ik heb ook een paspoort met waar de V of van vrouw of F van female op staat. Maar je moet maar iemand tegenkomen, ergens in een restaurant, waar je naar het toilet gaat en die roept er de politie bij. Ik denk dat je sneller dan je denkt in de gevangenis belandt.
Ja, maar dan moet die persoon het toch weten. Het doet mij denken aan wat je daar juist zei. Er zullen altijd mensen zijn die blijven beweren, jij gaat nooit een vrouw zijn. Maar dat zijn mensen die het weten.
Ja, ik weet het.
Als je het niet weet...
Als je het niet weet, nee, ik denk het. Maar je zal het maar tegenkomen. Hè. Ik wil het niet tegenkomen.
Nee.
Maar eerlijk gezegd, en zeker als we na de presidentsverkiezingen zijn, als Trump zou terugkomen, als DeSantis een grotere rol zou krijgen, ja, dan vraag ik mezelf af of ik nog naar Disney World zou durven gaan. Zo erg is het. Dus het is enfin, we zijn nu helemaal van ons topic af, maar...
Het heeft zo nog een licht Disney-inslag.
Ja, absoluut. Maar... We zijn ook de klok aan het terugdraaien, hè, op dat vlak. En ook hier, hè, als je ziet wat sommige extreme politici en would-be politici uitkramen. Ja.
Dat is helaas waar.
Ja. Kijk, laat ons zeggen, het is dan goed om af en toe te kunnen wegdromen en naar een fijne film kunnen kijken.
Wat is de laatste Disney-film die je gezien hebt? Volg je het eigenlijk nog? Bijvoorbeeld die Wish die nu onlangs uitgekomen is?
Die Wish, nee, nog niet gezien. Goh, wat is de laatste? Coco? Maar dat is ook al enkele jaren geleden. En na Coco is er... Wat is er nog geweest?
Encanto bijvoorbeeld?
Encanto, ja. En dat is eigenlijk dan ook onder impuls van mijn intussen ook volwassen kinderen, die dat toch nog altijd van dichterbij volgen... Dan ik, of dan wij.
Jullie hebben ze aangestoken, maar zij zijn...
Ja, intussen zijn zij de grote Disney-fans. Maar het is, ik kan niet zeggen dat ik alle Disney-films van de laatste 20 jaar gezien heb. Wat vroeger ondenkbaar was. Ik denk dat ik de belangrijkste wel gezien heb. En ook als je naar een Disney-park gaat, ja, dan krijg je gewoon... zin om de films te zien, ook die nieuwere. Dus,
Want is dat nog iets wat je vaak doet, naar Disneyparken gaan?
Regelmatig toch.
Ja, ik heb hier net ook al 2 foto's mogen zien waar jullie met het ganse gezin de marathon, of de halve marathon, zijn gaan lopen in Disneyland Parijs. En dat is niet zomaar. Dat is
in
outfit.
In outfit, hè, absoluut. Ja. Dat is ongelooflijk fijn. Ja, wij lopen allemaal. We zijn allemaal Disney-fans. En in Amerika bestond het al langer. Loopwedstrijden. En waar gevraagd werd om liefst in een Disney-character te lopen. En voor het eerst is dat in 2016, het jaar van de nieuwe Jungle Book film, in Disneyland Parijs gehouden, een halve marathon. Semi-marathon, de Disneyland Paris. En wij hebben toen gelopen als de Incredibles. Het zijn eigenlijk onze kinderen die heel lang hebben gezocht om de juiste kleren te vinden, want we wilden absoluut wel echte loopkleren hebben, geen carnavalpakken. En we hebben ongelooflijk veel succes gehad. Dus bij mensen die langs het parcours stonden, die ons uiteraard herkenden. En dat was ook ongelooflijk fijn. Voor ons was het nieuw en eigenlijk voor Europa ook. Want de meeste Fransen die meeliepen, die hadden gewoon hun looptenue aan van de bekende Franse sportsupermarktwinkel. En het waren eigenlijk de buitenlanders die allemaal verkleed waren. En je had dus echt, je had prinsessen en prinsen, je had de personages uit Toy Story, je had ook de slechterikken, de boze feeën. Je had dan natuurlijk ook mannen verkleed als boze feeën of als Cruella of anders. En ja, we hebben dat dan nog een tweede keer gedaan, En dan hadden we allebei, allemaal, sorry, heel, heel, dus ook onze kinderen en schoonkinderen, een tenue van de alien uit Toy Story, die in die kraan zit, en al die aliens bij elkaar, die maar hopen door de claw, door de grijpkraan te worden genomen om bevrijd te worden. En ook daar, ja, hebben we eigenlijk alle elementen gevonden om dat te doen. Maar je hebt toen ook, je hebt verschillende loopwedstrijden, want je hebt een 5 kilometer, een 10 kilometer en dan de 21, hè, de halve marathon. En je had mensen die dus voor elke wedstrijd een andere outfit mee hadden. En die dus echt van overal kwamen, hè. Maar vooral Groot-Brittannië en ook de Verenigde Staten, maar ook Scandinavische landen. En dat was wel een contrast, dus vooral de Fransen dan, die gewoon liepen zoals ze elke loopwedstrijd lopen. En de mensen die in thema waren, die als character waren, zoals wij. En ja, uiteindelijk, dat maakt het ook niet uit welke tijd je loopt, hè. Mm-hmm. Want je loopt eerst door die parken. Je hebt daar al de cast members, hè, de personeelsleden, ook al allemaal in hun kledij passend bij Peter Pan of Sneeuwwitje of een of ander jungle-thema. En ook de toeschouwers, hè, die, en ja, wij kregen heel veel positieve reacties en aanmoedigingen. En ja, we gaan dat zeker nog doen.
Dus wat wordt de volgende outfit?
Ha, eigenlijk heb ik al gezegd dat ik toch wel eens een echte Disney-prinses wil zijn. Want tot nu toe waren het die Incredibles en die Alien. Ja, we konden wel, het voordeel was, iedereen kon hetzelfde aandoen. Maar ik zou het wel fijn vinden om ofwel een Disney-prinses te zijn, ofwel mijn favoriete villain, Cruella de Vil, waarom niet? Dus ooit komt dat er wel van. Maar wanneer, dat weet ik niet.
En wie is dan je favoriete prinses?
Ha, die zijn allemaal zo. Ja, ik weet het niet. Je hebt natuurlijk Cinderella, Belle, Ariel, de kleine zeemeermin. Je hebt natuurlijk ook Minnie Mouse. Eigenlijk, ja. Minnie Mouse. Enfin, je hebt Sneeuwwitje ook. Minnie Mouse is geen prinses, maar is een prinses geworden. Hè? Wordt toch gerekend bij de Disney-prinsessen.
Met een polka-dot-outfit.
Zoiets. Maar zo heb je er dus veel. Hè? En eigenlijk, zeker bij de prinsessen, omdat in het reglement staat dat je geen lange kleren mag aandoen om te lopen, omdat je zo kan struikelen en dat er dus ongevallen kunnen zijn, zijn het allemaal van die eerder sexy prinsessen, die allemaal zo'n mini-rokje hebben. Dus ook Cinderella heeft een soort tutu aan, een soort mini-rokje.
Dat is eigenlijk het enige moment in het jaar dat je als volwassene verkleed naar Disneyland mag gaan.
Ja, maar anders denk ik dat zelfs niet toegestaan is. Ik weet het niet zeker.
Ik denk dat ergens in het huishoudelijk reglement staat dat je niet als een prinses verkleed naar het park mag gaan om verwarring te voorkomen.
Voilà, omdat er natuurlijk ook de castmembers zijn die zelf als prins of prinses rondlopen. Het is alleszins een ongelooflijke sfeer. Het is
of voor dag en dauw, voor parkopening, door de Main Street
mogen lopen. Je loopt door de parken. De start is om 7:00 morgens, want eigenlijk tegen 8:00 moet iedereen uit die parken uit zijn, want dan moeten ze die nog wat schoonmaken en dan gaan de deuren open voor de mensen die daar in een Disney hotel slapen. En dan daarna is het in de naburige dorpen. En dan het tweede deel is dan terugkeren via de hotels en Disney Village, om dan achter Disney Village te eindigen. Maar je ziet ook dingen waar je nooit komt, hè. Dus de backlot, je gaat achter de decors, eigenlijk achter de schermen. Ja, het is iets wat je als Disney-fan toch een keer moet gedaan hebben. En als je ervan geproefd hebt, wil je dat nog eens doen.
Maar is het echt al concreet gepland? Of?
Nee. Het is niet zo concreet gepland, maar
de intentie
is er.
Zeg, wat de mensen natuurlijk niet zien als ze hier naar aan het luisteren zijn, is dat hier van alle briefjes voor ons uitgestald liggen. Want je hebt heel veel notas genomen vooraf.
Ja, en ik wou die eigenlijk allemaal mooi uittikken. Opmerkingen, ja, trouwens, ik denk dat ik de helft nog niet gezegd heb, maar ja, het is geen podcast van 2 of 3 uur, hè. Maar zo dingen die mij opvielen, nu, ik denk dat ik de belangrijkste dingen wel gezegd heb. maar dat is misschien mijn journalistieke beroepsmisvorming. Dit kan omdat het een podcast is, hè. Maar tuurlijk, eigenlijk tuurlijk. Heb ik het niet nodig, hoor.
Nee, ik merk het. Misschien moeten we... Laten we gewoon nog eens even door de personages gaan. Je weet dat er jou nog iets te binnen schiet wat op een van de briefjes staat.
Ja.
Te beginnen bij Mowgli. Mowgli is gecast uit een... dus er zijn 2000 kandidaten geweest. Er zijn kinderen die zich kandidaat hebben gesteld. En dat vind ik dan wel grappig. In de aftiteling staat er... Alles is gefilmd in Los Angeles. Dus voor alle duidelijkheid dan niet in India.
Ja, ja, ja.
Maar alles. Het is eigenlijk alleen maar Mowgli. Dat is het,
ja, ja, ja,
het enige personage of het maar, enige echte aan die...
Ja, het is wel zo natuurlijk dat er voor een deel wel met Green Keys gewerkt zal zijn, maar het is inderdaad alleen Mowgli en ja, ik weet zelfs niet of er dan in de plaats van Bagheera of Baloo iemand naast loopt die onzichtbaar is.
Ik heb gisteren een soort van making-of gezien, die staat ook op Disney+. Waarbij dat inderdaad hem, het jongetje, ziet lopen op allerlei attributen die dan wel zo moeten simuleren dat hij door het woud aan het gaan is. En dat er af en toe puppeteers naast hem meelopen om toch de juiste interactie te hebben.
Ja, 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 ik denk dat dat wel nodig is. Hij doet dat trouwens heel goed, hè. Dat
is ongelooflijk.
Die is echt fantastisch. En eigenlijk... lijkt hij ook nog erg veel op de Mowgli uit de tekenfilm. Dus,
zou het typecasting zijn?
Ja, ja, misschien wel. Het verhaal van Mowgli is eigenlijk ook gebaseerd op een echt verhaal van een wolvenkind dat teruggevonden is. Hè. En daar heb ik ooit foto's van gezien. En ja, er is wel een gelijkenis. Maar Mowgli is het is een heel fijn, warm personage met ergens die kinderlijke onschuld, maar toch een zekere rijpheid, een zekere volwassenheid. Want je hoort dan wel, de wolven, die welpjes, die leren allemaal veel sneller dan hij. Dus hij loopt wat achter. Maar je voelt wel dan, als mensenkind, die intelligentie misschien bovendrijven. Dat zijn ook de tricks die hem verweten worden. Mm-hmm. Dat hij instrumenten gebruikt om dingen te doen wat de meeste dieren niet doen, behalve misschien de apen. Maar dan om de personages, ik weet niet...
Ik zat mij af te vragen, als kindacteur die Mowgli speelt, moet het toch ook wel een beetje eenzaam of raar zijn? Je hebt geen tegenspelers.
Nee.
Je bent volledig omringd door volwassen mensen die daar alles... Aan het regelen zijn, dan moet heel bevreemdend zijn.
Ja, ik weet niet hoe oud de acteur was. Het zou kunnen, zoals
ik heb het niet genoteerd.
Wel eens vaker gebeurt, dat hij net iets ouder was dan zijn gestalte doet denken. En dat hij dus ook al iets rijper was. Maar het moet inderdaad niet evident zijn. Dus daarom is het echt ook een fenomenale acteerprestatie.
Blijkbaar,
wie weet heeft hij ook al meegespeeld in andere films, hè? Of in kortere films, ik weet het niet.
Dat had ik misschien moeten opzoeken. Nee, dat weet ik dus niet. Wat ik wel weet is dat hij, om hem op te peppen voor de volgende scène, lieten ze hem dansen, want dat deed hij heel graag. En zijn favoriete nummer was Uptown Funk. Dat was toen de grote hit van die zomer.
Ja.
En dus dat was hetgene waar hij dan energie van kreeg om meteen daarna terug op set te gaan.
Ja.
Ja. Wat ik eigenlijk ongelooflijk tof vind aan het begin van die film, is dat het Disney-kasteel, wat tegenwoordig zo heel CGI, computer graphics, dat ziet er fantastisch uit. Maar voor deze film hebben ze dat eigenlijk bijna terug 2D getekend. En in een van die extra's dan op Disney+, vertelde de regisseur dat hij dat echt ook nog gefilmd heeft met zo de multiplane camera, zoals er vroeger diepte werd gekregen in 2D-animatie. Om dan van het kasteel eigenlijk de jungle in te gaan. Eigenlijk gaat de camera zogezegd achteruit en trekken we de jungle in.
Ja.
En dan is het plots echt de computer graphics.
Ja, ja, ja.
Dus dan ongelooflijk mooi ding.
Het is een mooie knipoog eigenlijk ook. Ja.
Met dan die prachtige muziek van toen.
Ja.
Die overturen is eigenlijk gewoon behouden.
Ja, ja, ja.
Godzijdank.
Absoluut, absoluut.
Ja. Dat vind ik
absoluut fijne knipogen. Toen wist ik, toen ik de film bekeek, van oké, goed, dit ga ik leuk vinden.
Ja.
Want het is met voldoende respect voor het origineel.
Ja, ja. Ik moet zeggen, ik heb tijdens het bekijken toch af en toe zoiets gehad van, oh, dit is toch wat, dit moet voor, vooral met kinderen in mijn hoofd, hè.
Ja.
Kinderen van vandaag zijn ook niet meer dezelfde. Die zijn opgegroeid met soms heel gewelddadige computergames. Dus ik denk dat die nieuwe generatie daar misschien minder moeite mee heeft dan.
Voor hen is misschien niet fel genoeg.
Ja, ja, wie weet.
En ik denk wat het dan weer voor volwassenen extra interessant maakt, is de sterrencast.
Ja, de stemmen die ook echt wel passen, hè. Joe Murray.
Bill Murray.
Bill Murray.
Ja, nee, die Baloo doet.
Bill Murray als Baloo. Idris Elba als Shere Khan. Ben Kingsley als Bagheera. Ja, heel goed. Verrassend. Scarlett Johansson als K, toch?
De keuze zou, daarom niet voor Scarlett, maar om er een vrouw van te maken, was blijkbaar omdat de regisseur vond dat er te weinig vrouwelijke personages in het verhaal zaten.
Ja. Ja, maar dan denk je aan de andere kant dat dit misschien weer iets een beetje seksistisch is.
Ja.
Je hebt ook in het verhaal van Adam en Eva, Eva en de slang, natuurlijk de slang die Eva verleidt, is dat misschien wel mannelijk, maar er wordt zo. Ik percipieer het toch als een vrouw is giftiger.
Niet te vertrouwen.
Ja, dus. En ook K in het oorspronkelijke verhaal is een positiever personage.
Mm-hmm.
Buiten Shere Khan, denk ik. En de Bandarlog, de aap, zijn de meeste personages in de oorspronkelijke verhalen positief.
Mm-hmm.
Dus dat is dan hier toch anders.
Maar de eigenschap dat K ervoor kan zorgen dat je bepaalde flashbacks of flashforwards, dat komt dan weer wel uit het originele verhaal.
Ja. En dat is wel het positieve. Ja, en dat is wel het positieve. Hè? Dat dus dat je op die manier verwittigd wordt, gewaarschuwd wordt.
Ja.
Dus.
Maar het hypnotiserende en dan eigenlijk zo bijna letterlijk met die trust in me. Ze zingt het pas in de aftiteling, maar ze zegt het wel letterlijk tijdens de film.
Ja.
Dat is een beetje gemeen, hè?
Ja. En wat dat betreft, en dan denk ik ook dat het echt wel in de tijdsgeest past. Het effect van K op Mowgli en zelfs op Bagheera in de oorspronkelijke tekenfilm, doet mij denken aan de psychedelische kleuren en zo verder. En misschien ook het gebruik van, durf ik het zeggen, van drugs in de jaren 60. Hè? Ik zie daar wel een associatie met de hippiecultuur en maar ook gewoon die felle kleuren zijn eigenlijk gewoon, zouden patronen kunnen zijn voor hippiekleren, zeg maar. Dus dat is, vermoed ik, ook wel een beetje de tijd.
Ja.
En dat maakt het ook weer leuk, hè. Dat is weer een zeer humoristisch fragment. Zo slecht is K. Enfin, K is daar slecht, maar het valt allemaal nog wel mee, hè. En uiteindelijk is ook de slechterik die altijd het onderspit delft. Dus voor kinderen is dat minder angstaanjagend, denk ik.
Je gebruikt het woord seksistisch, of het is bijna seksistisch. Ben je daar nu gevoeliger voor geworden?
Ik zie het zeker anders. Ja, denk het wel. Niet dat ik mij hier persoonlijk aangesproken voel, maar het is ook maar met daarover na te denken. Hè. Want in het oorspronkelijke verhaal is K ook een mannelijke slang, dacht ik.
Mm-hmm.
Maar ja, dan zitten we weer in de 19e eeuw. Hè.
Ja.
Eigenlijk buiten K, in de nieuwe film dan, als vrouwelijk personage, heb je alleen de wolvin, hè, de Raksha. Is die nu bij Akela of niet? Want ook dat verschilt volgens de verhalen. Maar dat is de moederfiguur. Wat ook weer een beetje typecasting is. Hè? Maar in een wolvenroedel is het natuurlijk wel zo. Hè? Je hebt de alfa-wolf en ook de alfa-wolvin. Dus het klopt wel. Maar effectief, ook al omdat er in de nieuwe film op het einde geen meisje is uit het dorp, heb je weinig vrouwelijke personages, maar het zijn natuurlijk ook dieren, hè, dus het is niet één op één. Mm-hmm. Maar misschien was het wel een goed idee om van K een vrouwelijk personage te maken, ook al omdat ik... Je zou nog kunnen denken, ja, misschien zou Bagheera ook wel een vrouwelijk personage kunnen zijn. Baloo al veel minder, denk ik. De andere personages zijn wel nevenpersonages. Mm-hmm. De olifanten hebben hier ook wel een minder grote rol. Hè?
Ja, klopt.
Je moet ervoor buigen, uit respect, hè, wordt tegen Mowgli gezegd, die dat ook doet. Maar, want wat dat betreft heb je... Ook duidelijk, in de eerste film, een vertaling van echt dat militaire of bijna militaristische, wat er zeker toen in de British Empire mm-hmm. was, hè, en Kipling was ook militair, had hij, dat is echt de kolonel ook, hè, maar dat zijn soldaten die marcheren en met bevelen en... En dat is helemaal weg. En dat was een leuk aspect, omdat dat ook weer die slapstick was. Zo de humortoets. Maar misschien is die niet nodig in de nieuwe film.
Het is ook wel de enige dieren die Mowgli in de originele film tegenkomt, die hem eigenlijk niks bijbrengen.
De olifanten, ja, dat is waar.
Het is een plezante scène.
Maar inderdaad, nee... Nee, buiten het feit dat hij ook op handen en voeten gaat lopen achter het kleine olifantje. Het is... Want daar heb je ook weer een vrouwelijk personage in de oorspronkelijke film.
Ja, klopt.
En dat is dan wel ergens positief, in die zin dat Hathi, de leider van de kudde, zo in zijn militaire logica bezig is... dat hij eigenlijk stommiteiten begaat. En het is zijn vrouw die hem daar zo, terwijl ze op zo'n tak koud, fijntjes op wijst. Dus dat is dan wel positief naar de vrouwelijke personages toe. Nu, voor de rest was ik nog aan het denken aan vergelijkingen met andere films. Er zijn ook veel gelijkenissen met The Lion King.
Mm-hmm. De Lion King, want dat heb je daar juist ook al even aangehaald, de remake daarvan is dezelfde regisseur.
Ja.
Terwijl dat die remake wel heel erg één op één is.
Ja.
En daar dan echt wel op de muren botst, denk ik, van het genre. Namelijk dat je iets cartoonesk, dat plezante, bijna slapstick, zoals je het genoemd hebt, dat je dat eigenlijk niet kan vertalen in die fotorealistische omgeving.
Nee. En... Al zeker niet als je hoofdpersonages dieren zijn.
Mm-hmm.
Een kat lacht niet, een hond lacht niet. En dus een tijger en een wolf ook niet. En dat is, als je het fotorealistisch maakt, heel moeilijk. Je kan moeilijk Baloo laten lachen in de nieuwe film, wat perfect kan in de oude. En Baloo die dan met 2/4 kokosnoten een soort van apenmuil... opzet, een soort van...
En een bikini aan heeft.
En een bikini aan heeft ook weer. Dat kan je niet. Dat gaat gewoon niet. Maar de conventies van de tekenfilm zijn zodanig dat dat wel kan. En dat is natuurlijk ook omdat we... Omdat er Mickey Mouse geweest is en alle andere tekenfilmfiguren, zowel in de Disney-stal als bij de andere studio's, zodanig dat we dat ook aanvaarden. Mm-hmm. Want strikt genomen, als je het bekijkt, Mickey Mouse ziet er niet uit als een muis.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk als je dan Ratatouille ziet, dat is dan wel een rat. Maar dat is wel een rat die iets weg heeft van een rat. Enfin, Remy eigenlijk. Mm-hmm. Maar ja, Mickey Mouse, ja, dat is... Ja, wat is dat? Dat is Mickey Mouse. Maar wij hebben allemaal die conventie aanvaard dat Mickey Mouse een muis is.
Ja.
En wat ook Donald Duck is veel meer een eend, hoewel, maar toch veel meer een eend dan dat Mickey Mouse op een echte muis lijkt.
Ik zat me nu in te beelden, stel je voor dat ze ooit van Mickey Mouse een live-action remake maken.
Ja, ik denk dat dat bijna niet mogelijk is.
Dat zou verschrikkelijk zijn.
Ja, en zouden Disney-fans dat aanvaarden?
Nee.
Ik denk het niet. Er zijn zo dingen waar je niet aankomt. Dus ik geloof nooit dat ze dat zullen doen.
Ze zijn nu ook bijvoorbeeld met Sneeuwwitje bezig. En dan vraag ik mij oprecht af. Die hele donkere scènes waar dat ze dan zo op de vlucht gaat.
Waar ik ook bang van was als kind. Ik denk alle kinderen.
Ja, absoluut. Ja, ja. Dat ze uitgerekend dat namaken in Disneyland. Ja,
absoluut.
Vind ik heel gek.
Ja.
Dat is bijna een attractie kinderen niet toegelaten. Omdat het zo angstaanjagend is.
Inderdaad. Ja, de Sneeuwwitje-attractie in Parijs is eigenlijk voor kleine kinderen zeer angstaanjagend. Nee, maar ik denk ook, het verhaal van de zeven dwergen. Die zeven dwergen zijn misschien ook problematisch vandaag om die als dwergen voor te stellen. Omdat het eigenlijk heel grappig... Dat zijn allemaal super grappige personages. En oké, ja... Is dat aanvaardbaar om daar zo een verhaal te maken met zeven dwergen? Ik kan me inbeelden dat dat niet overal even goed aanvaard zal worden. Mm-hmm.
Ja,
maar ik ben Disney niet, dus ik weet het niet.
Ja, ik ben benieuwd. Ik geloof dat het voor volgend jaar of over 2 jaar is, dus ja.
Ja, kijk.
We zien wel wat ze ervan maken. Ja, tegenwoordig worden die films vooral, denk ik, gemaakt. Ja, natuurlijk omdat het makkelijk cashen is. Het is een verhaal dat zichzelf al bewezen heeft.
Ja.
Maar toch ook wel om fouten recht te zetten.
Ik denk dat dat moeilijker wordt. Natuurlijk, je hebt nu ook... we hebben dat gezien met Encanto en met Coco en zo. Door verhalen, tradities van de hele wereld te gebruiken, heb je nog wel een groot potentieel. Maar zeker, laten we zeggen, de klassieke westerse sprookjes... Ik denk dat die tijd... zo wat voorbij is, behalve misschien inderdaad, als het kan, als het lukt, live-action remakes van de oude klassiekers.
Mm-hmm. Ja, zo het idee bijvoorbeeld om de kleine zeemeermin te hermaken, maar dan met een gekleurde Ariel. Het botst op verzet, sowieso, maar dat gaat altijd zijn.
Ja, ja.
Maar tegelijk is dat ook wel... Uiteindelijk is het een verzonnen verhaal, je doet er wat je
tuurlijk,
wilt.
Ja, ja, maar het is goed dat er zo'n personages zijn, hè, en ook Moana... Eigenlijk, ja, Pocahontas en Mulan ook. Hè, daar is het allemaal een beetje mee begonnen. Het moet ook, hè.
Mm-hmm. En ze merken natuurlijk, Disney is geen liefdadigheidsinstelling. Ze merken ook wel dat daar een fortuinlijk publiek mee te bereiken valt.
Ja, absoluut.
Wat misschien 50 jaar geleden anders zal geweest zijn.
Het zal zeker beperkter zijn, hè.
Ja. Ja, het is een interessante evolutie. En benieuwd wat dat de komende decennia gaat brengen, want zeker met de problemen, de verhalen uit de VS.
Ja, ja. Ik blijf het van nabij volgen. Dus en laat ons hopen dat er...
Mag dat benoemd worden, dat je volgend jaar op pensioen moet gaan?
Dat mag zeker.
Of is dat een taboe?
Nee, dat is geen taboe, want het is heel dichtbij en... dat zal ook niet zomaar voorbij gaan. Ik heb dat gemerkt bij collega's. Dus ik denk dat er in mijn geval ook wel, dat ook wel ergens in de pers zal komen. De vraag is ook, wat ga ik daarmee doen? Nog maar eens mijn verhaal vertellen? Of, ik weet het niet. Er zijn dingen die ik al genoeg verteld heb. Maar het is een nieuw gegeven. En ik denk dat ik, zoals veel gepensioneerden, te weinig tijd zal hebben. Dus genoeg hobby's om opnieuw op te nemen. Kleinkinderen zijn er ook. Dus zeker tijd om eindelijk de stapels boeken te lezen die ik nog zou willen lezen. Tijd om meer musea te bezoeken. Ja, zeker, zeker dingen genoeg te doen. Uiteraard ook meer mijn deel doen in het huishouden. Nee, dat zal geen probleem zijn.
In het huishouden, dat is een beetje stereotyp denken van jou nu.
Ja, maar ik kook heel graag en vaak. Maar ik zie soms minder dat er moet gepoetst worden. Dat ontgaat mij soms nog. Dus de noodzaak. Dus dat kan beter. Maar nee.
Het ligt er nogthans pik en span bij vandaag.
Ja. Ja, kijk, toch wel.
Als we het nog heel kort over de Jungle Book hebben, ja. Heb je er een idee van of die film het goed gedaan heeft?
De nieuwe?
Ja.
Ik weet dat die het heel goed gedaan heeft. Dus dat die boven verwachting eigenlijk echt wel een kaskraker geweest is. Wat maar bewijst dat er echt wel een publiek voor is. En dat misschien een ander publiek is dan voor de oorspronkelijke tekenfilm. Hè, waar Walt Disney zelf toch echt wel de nadruk legde op het feit dat het een familiefilm moest zijn. Dit is misschien meer een film voor tieners of toch oudere kinderen, jongvolwassenen. Maar ook, het zijn allemaal mensen die vertrouwd zijn met computerspelletjes en die toch ook altijd een donkere kant hebben, die soms ook wel gewelddadig en gruwelijk zijn. Maar zoveel te beter, hè.
Mm-hmm.
Dus goed gedaan, zou ik zeggen, van Disney.
Ik ga volgende week eindelijk een film inhalen die ik die door de mazen van het net geglipt is, omwille van een tal van redenen. Alice in Wonderland, de Tim Burton remake. Ja. Heb je die ooit gezien?
Ja, absoluut. En ja, het is Tim Burton, hè. Dat is een beetje op zijn manier de hedendaagse Disney, hè. Enfin, niet helemaal, maar dat is ook een man met zo'n ongebreidelde fantasie. En ja, ik vond die ook geslaagd. Maar daar ook denk ik dat het toch heel dichtbij het tekenfilm origineel aanleunde. Dus ja.
Maar op zijn eigen gekke manier.
Zijn eigen gekke manier, Tim Burton. Dus
mocht je hem ooit nog eens opnieuw bekijken, volgende week dus een aflevering daarover.
Fijn.
Bo, grote dank. Graag voor de gedaan. Gastvrijheid.
Ja, met veel plezier gedaan. Ik deel een klein beetje jouw passie. Jij gaat daar denk ik veel verder en dieper in. Maar
in jouw kerstboom hangen dan weer meer Mickey Mouse dan ik ooit heb gezien eigenlijk. Dus.
Ja. Ja, die Disney kerstballen, dat is ook... dat is een must, hè. Als je naar Disney gaat, dan kom je toch altijd met een paar nieuwe kerstballen terug. En stilaan weet ik niet waar we ze nog allemaal moeten hangen.
Een tweede
kerstboom. Een grotere boom, ja.
Nog
ja.
groter.
Ja.
Grote dank en een heel fijn eindejaar.
Voor jou ook.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.